En dus melden wij ons opnieuw in het Johannesevangelie. Want een van de lijnen die we daarin vinden, als ik het dus zo mag zeggen, is dat daar op voorhand, als het ware, gesproken wordt over de positie van de Heer Jezus Christus nu als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik kan het ook anders zeggen. Wij vinden in het Johannesevangelie beschreven alsnog, dat wil zeggen achteraf, weliswaar bepaalde aspecten van het leven, de omwandeling noemen wij dat, van de Heer Jezus op aarde. Maar al die dingen die beschreven worden, staan in rechtstreeks verband met de tegenwoordige positie van Christus. Een positie die hij al innam uiteraard toen dit Bijbelboek geschreven werd. Zijn hemelse positie namelijk als zoon des mensen aan de rechterhand Gods in de hemel. Het was ook niet toevallig, al heb ik er geen moment over nagedacht gisteren, maar het was zeker niet toevallig dat wij terechtkwamen in de brief aan de Hebreeën, want dat is het enige Nieuw Testamentische Bijbelboek dat expliciet spreekt over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Niettemin vind je het op alle bladzijden van het Johannesevangelie terug. En het leuke vind ik dan dus dat als men niet accepteert dat de brief aan de Hebreeën geschreven is door Paulus, staat er immers niet bij, dat men als eerste alternatief aandraagt Johannes. En dat komt hierdoor, zodat u ziet, ik heb het ook niet uitgevonden. Het ligt er, nou ja, niet dik bovenop, maar het ligt er wel dik achterop. Het is als het ware de achtergrond van het Johannesevangelie. Dat is goed om te weten, want als je dat een keer weet, dan struikel je niet meer over nogal wat schriftplaatsen die anachronismen lijken te zijn. Die niet lijken thuis te horen in dat Bijbelboek. Misschien komen we ze nog tegen, dus dan hebben we het er nog wel even over. Maar ik neem toch weer gewoon de draad op in Johannes 14. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Waarover gesproken wordt, en waar we het ook gisteren over hadden, is dat de Heer Jezus aankondigt te gaan ergens heen naar een plaats of omstandigheid, want dat kan natuurlijk ook, waarheen men hem niet zou kunnen volgen. Op het moment van schrijven, niet op het moment van zeggen, maar op het moment van schrijven, was hij daar al. Dat is van belang om dat te zien. Maar goed, hij zou ergens heen gaan. Daar gaat niet alleen dit hoofdstuk over, daar gaan niet alleen deze 5 hoofdstukken over, die betrekking hebben op de bijeenkomst in de opperzaal, hoofdstuk 12 tot en met 17, maar daar gaan ook de voorgaande hoofdstukken in het Johannesevangelie in hoge mate over. De discussie over waar zou hij heen gaan, we hebben ook zo'n discussie, ik geloof dat het een bladzijde eerder is, maar ik weet het zo gauw ook niet, waar men zegt, ja, als deze nou de Messias is, dan is het toch wel vreemd, want hij heeft het steeds over dat hij weg zal gaan. En wij hebben uit de schrift geleerd, zeggen de Joden, dat als de Messias komt, dan zal hij altijd blijven. Hoezo gaat deze weg? En waar gaat hij dan heen? Enzovoort. Wel, aan de ene kant kennen ze de schriften niet goed. En aan de andere kant, zo uitgebreid en expliciet was nou ook weer niet in het Oude Testament geopenbaard wat de Heer Jezus, wat de Messias zou doen na zijn lijden. Dus na zijn dood. Zijn sterven bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar zelfs dat sterven van de Messias, daar las men overheen. Want ja, ook zo expliciet staat dat nou eenmaal niet in het Oude Testament. Impliciet, uitgebreid hoor, maar gewoon zwart op wit met gewone klare taal. Ik heb het nog nooit gevonden eerlijk gezegd. Maar goed, hebben jullie wat om over na te denken? Of over te discussiëren vanmiddag wellicht. Maar waar het om gaat is dat we heel dat Johannesevangelie door uitspraken vinden over dat de Heer zou weggaan. Hij zegt, het is nu licht, ik ben het licht der wereld, het is nu dag, werk zolang het dag is, want de nacht komt, implicerend, ik ga weg. Ik verdwijn weer. En zo begint de brief aan de Hebreeën, Met de gedachte dat de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, niet gezeten is op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, hoewel elke beetje orthodoxe Jood dat zou verwachten. Maar hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel en is geworden tot erfgenaam van het heelal en gesteld ver boven de engelen en dat soort uitspraken meer. Daar is hij heen gegaan. En tot vandaag bestaat deze discussie met het redelijk orthodoxe, of was het onredelijk orthodoxe, Jodendom. Namelijk, als Jezus de Messias is, waarom heeft hij dan geen koninkrijk op aarde? Het antwoord is, God heeft een wat gecompliceerdere weg met hem. En zover is hij nog niet op die weg. Hij is veel verder op die weg, als er nou helemaal over gaat. Hij heeft het station eerst gepasseerd, om later alsnog terug te komen. En alsnog hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren. De weg van de Heer Jezus leidde linea recta, met langs rechte lijn betekent dat, hè? Leidde linea recta de hemel in. Namelijk naar een veel hogere troon, waarover trouwens in het Oude Testament reeds gesproken was, alleen niet zo uitgebreid. En als, nu we het toch over hebben, en dan maar even heel concreet, wij, want we zijn hier weer onder elkaar buitenslands, dan kun je even wat zeggen, straks terug, dan wordt het weer moeilijker, weet u wel. Dus dan zeggen we het even gewoon. Als het er nou helemaal over gaat, de vraag tussen Joden en Christenen is altijd, is de Messias nou al gekomen of niet? Als ik het heel officieel moet beantwoorden, dat moet ik eigenlijk als ik hier sta, dan moet ik zeggen, nee, hij is nog niet gekomen. Is hij niet gekomen? Nee, hij is gegaan. Precies het tegenovergestelde. Want de Messias is de opgewekte uit de dood, die dat geworden is op grond van zijn opstanding, en die dat geworden is krachtens onvergankelijk leven, zegt Hebreeën 7 zo ongeveer. Maar toen kwam hij niet, toen ging hij. En hij zei nog net, dag Marie, ik vind dat heel leuk. Ik ken een paar liedjes die ongeveer die inhoud hebben. Marie. En dag Marie, het was trouwens ook Rijk de Gooier, maar goed, dat niet. Wat toch wel een merkwaardige achternaam is, de Gooier, maar vooruit. In Joodse ogen bedoel ik. Maar dat heeft er niks mee te maken. Maar de Heer kwam, groette Maria en zei, raak mij niet aan en zo verder. En hij verdween. Het was iets uitgebreider, hij verscheen ook nog een paar keer aan zijn discipelen. Niet aan de Joden, niet aan Jeruzalem, niet aan de wereld. Hij verdween. Dat is waar, wij praten over zijn verschijningen, terecht, maar we zouden begrijpen dat met dat woord verschijning automatisch het begrip verdwijning naar boven komt. Toch? Heden, verschenen. En verdwenen, zei de notaris bij nader inzien. Ik ken één broeder, die is inderdaad jurist, maar die is niet in ons midden vandaag, maar velen van u kennen hem wel. Maar goed, die vertelde mij laatst trouwens, want ik was even bij hem. Hij zei, heden verschenen en verdwenen. Hij zei, ja, maar het is me wel eens werkelijk overkomen. Er kwam een klant binnen in mijn kantoor en ze hadden net de vloer gerepareerd en nu begrijpt het verhaal. De man verdween zo rechtstreeks in de kruipruimte. Heden verschenen en verdwenen. Dus nou blijft hij me helemaal bij. Maar dat is wat de Heer Jezus deed. Hij verscheen aan zijn discipelen. Sindsdien zijn zij zijn getuigen. En getuigen van wat zij gehoord en gezien, aanschouwd en getast hebben. In Johannes 1. Toch? Dat is wat getuigen doen. Die zijn niet de lui die stonden erbij en keken ernaar. Het zijn de lui die stonden erbij en keken ernaar. Maar ze worden pas getuigen als ze erover vertellen. Eerder niet. Dat is wat getuigen doen. Spreken. de goede orde. Maar ze getuigen ervan, omdat de Heer niet verschenen is en niet verschijnt aan de wereld. Heb je dit nog? De Messias is niet gekomen. Toen hij Messias werd, ging hij. Hij moet dus nog komen. Voor Israël, voor de wereld. En wat ons betreft, hij is zelfs niet tot ons gekomen, want wat zei de Heer hier een dag voor zijn lijden en dood, zei hij het, en eerder ook al. Hij zei, ik ga heen en gij kunt mij daar niet volgen, maar, nou wat staat er? Er staat, maar ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. Vers 3 van Johannes 14, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Is de Heer aan ons als gelovigen verschenen, enigerwijze? Nee. Het is eerder andersom. Hij kwam niet tot ons, wij gingen tot hem. Ik heb het nu over gelovigen. Sinds de opstanding van Christus. Niet over daarvoor. Ik heb het niet over kerstfeest, toen de Heer mens werd en hier op aarde verscheen, als zoon des mens, om te zoeken en zalen te maken wat verloren was. Toen kwam hij tot de mens, maar toen was hij niet de Messias nog. Toen was hij niet de verhoogde, toen was hij de vernederde. Toch? Hij werd nog niet verhoogd tot in de kribbe, hij werd vernederd tot in de kribbe. Of zoals Johannes 3 het zegt, hij was niet uit de aarde, hij was uit de hemel. Maar het was dus een vernedering. Daar hebben we het nu niet over. We hebben het over zijn opstanding uit de dood, waar hij krachtens zijn opstanding als eersteling gesteld werd tot Here en tot Christus. Ik citeer het letterlijk uit de eerste officiële openlijke evangelisatietoespraak die we in de Bijbel hebben. Dat is in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. In zijn opstanding namelijk. En Hebreeën voegt eraan toe, en dus tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Wat een beschrijving is van zijn tegenwoordige functie. Dat wil zeggen zijn functie sindsdien. Sinds zijn opstanding uit de dood. En toen verdween hij. En voor zover zo afstandelijk mogelijk, voor zover er een relatie is tussen de Heer en u, is het niet omdat de Heer met u is, maar is het omdat de Heer u getrokken heeft uit deze wereld en u een plaats gegeven heeft met hem in de hemel. Laat hem goed tot u doordringen. Het zit me altijd dwars als ik zoveel christelijke literatuur lees, want horen doe ik niet zoveel. Sprekers, dat ligt voor de hand, maar goed. Met genoegen luisterde ik naar de kapitein van, of was de kapitein? Van het leger zelf. En laatst naar broeder Pieter Romkes, dat vind ik echt prachtig. Maar goed, hè. Maar meestal lees ik, en wat lees ik dan? Over hoe men de Heer wil betrekken in de aardse omstandigheden van de gelovigen of van de plaatselijke gemeente of van de wereld of voor Amsterdam. Waarom altijd Amsterdam begrijp ik ook nooit. Ik heb het laatst weer gehoord, hè? De Heer gaat grote dingen doen in Amsterdam. En als ik grote dingen ging doen, dan ging ik niet naar Amsterdam, maar misschien krijg ik dan ook problemen met de Heer in Bos, maar vanuit. Toch weer. Hoe dat ook zij, men wil de Heer betrekken in aardse zaken. Maar de Bijbelse waarheid is andersom. De Heer wil ons betrekken in hemelse zaken. En daar gaat het altijd over in al die nieuwtestamentische brieven. Dat is de bijzondere weg, waarover het laatste woord uiteraard nog niet gezegd is, die God gaat in onze tegenwoordige bedeling. Een omweg heet het bij gelegenheid ook, reeds in het Oude Testament. Maar over die weg gaat het. En daar spreekt de Heer ook over. Hij zegt, in het huis mijns vaders in de hemel. Dus dat kan niet missen. Die vader is God zelf. Die heeft een huis, een woonplaats heeft zoiets. Daar zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hier, ja, zit men al met een probleem gewoonlijk. Want wat doet hij dan? En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je dat gemakkelijke lezen, weet je wel. Ik ga heen. En dan hebben we uitgevonden dat heen gaan betekent. Nou, wat betekent heen gaan? Sterven. Behalve in het Gronings. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar heen gaan is. Ja. Heen gaan is sterven. En de Heer zou binnen 24 uur, rank gesproken, sterven, inderdaad. Maar de vraag is: heeft hij het daarover? Hij heeft het al die voorgaande hoofdstukken ook al over dat hij zou heen gaan, weggaan, verdwijnen. Of weet je veel wat. Maar heeft hij het over zijn dood? En merkwaardig genoeg, meestal zegt men ja, daar heeft hij het over. En dat komt omdat wij eraan denken. En dat komt omdat wij christenen dikwijls niet verder komen dan dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonde, punt uit. Het eenvoudig evangelie. En we willen niks anders weten dan Jezus Christus en wie gekruist. Behalve een korte tijd uit de kerkgeschiedenis, dat was in de reformatie, toen hebben we het corpus van de crucifix verwijderd. Maar ja, nou zien we de Heer helemaal niet meer, hebben we alleen nog maar een kruis. Het schiet ook niet echt op, waarbij ik voorbij ga aan de historische omstandigheden die deze gebeurtenissen kunnen verklaren verder. Dat doet er verder niet toe. Maar gaat erom, wij komen dikwijls niet verder dan het kruis. En hebben hier en daar nog een bijbeltekst daarvoor ook. In werkelijkheid, daarna begon die weg pas. Die weg waarover hier gesproken wordt. Het is niet, ik ben de weg, de waarheid en de dood. Het is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven na, dan wel uit de dood. En zelfs uit de doden, want dat is nog wat anders ook nog. Hè? Hij zou heen gaan, maar waar naartoe? Wel naar het vaderhuis, logischerwijze. Hij ging ons geen plaats bereiden in het dodenrijk, maar in de hemel zelf. En niet alleen hier, maar ook in al die voorgaande hoofdstukken, lees je ze maar eens door, wordt niet gesproken over zozeer over dat de Heer zou sterven, hoewel dat natuurlijk geïmpliceerd wordt. Maar het gaat erover dat hij zou gaan naar zijn vader, naar de hemel zelf. Daar wachtte hem een plaats. Hebreeën zegt, om de vreugde die hem voorgesteld was, en dus waarheen hij onderweg was, Hebreeën 12 vers 2 of zo, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen, heeft de schande, die daarmee gepaard ging, veracht. En het resultaat is, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Met ongeveer dezelfde uitdrukking als uit Hebreeën 1 vers 2 of 3. Heb je dat nog? Daarheen was hij onderweg. Zal ik dat nog even een punt van discussie meegeven? Dan kunt u even vooruit. Op een regenachtige middag. He? Als het koud is in de tent, kun je een verhitte discussie hebben. Goed. Even naar Johannes 3. Even naar Johannes 3, als voorbeeld. Van nogal wat zaken trouwens, maar vooruit. En dan neem ik een draad op in vers 11. En hij begint net als gisteren met voorwaar, voorwaar. Ik doe het er niet om, maar vooruit. Hè. Voorwaar, voorwaar, Johannes 3 vers 11. Zeg ik u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Dat betekent gewoon dat wat de Heer en de zijnen, wat zij spreken of wat zij getuigen, dat weten zij op grond van het woord van God. Begrijp je me goed? Het geschreven woord van God. De profeten, de wet, de psalmen en de profeten, de Tenach, als je het afkort. Het Oude Testament noemen wij het. De schriften. En daarom had Nicodemus dezelfde dingen kunnen weten op grond van diezelfde schriften waarvan hij geacht werd leraar te zijn. Maar dat was vers 10. Nou, vers 11 dan. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Jullie willen het niet horen. Dat is ook een tegenmelodie in het hele Johannesevangelie. Dat wil zeggen, de Heer spreekt, maar men wil niet horen. Men blijft liever dom. Men wil niet weten. Men wandelt liever in duisternis. Enzovoort. En wat de Heer ook zegt, men wijst het af. Men beschouwt hem als een bedreiging voor de traditie. Hè? Nou goed. Bovendien wordt hij verdacht van heulen met de zondaars. Ziet men net binnen. Maar vooruit. Vers 12. En dan zegt de Heer, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb. En dat zijn de meest voor de hand liggende. En er wordt heel wat gesproken over aardse dingen in het Oude Testament. Over ook beloften gods met betrekking tot de aarde. En dus bedoel ik niet in de laatste plaats dat hij op aarde een koninkrijk zou vestigen. Zijn koninkrijk. Dan wel het koninkrijk van de zoon van David. Dat tot zegen zou zijn voor al de volkeren. Enzovoort. De gewone belofte van God. In u zullen alle geslachten des aardrijks. Niet des hemelrijks. Des aardrijks gezegend worden. Enzovoort. Gewoon aardse dingen. De komst van de Messias is de komst van de Messias op aarde. Uiteraard tot zijn volk. Zijn gewoon aardse. Zijn bijbelse dingen. Het is niet negatief. Maar het is gewoon het aardse deel van Gods plan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Die uitdrukking komt ook min of meer uit het Oude Testament. Later vinden we hem ook terug in Handelingen 13. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En hier zegt de Heer meteen waar het werk over gaat. Dat werk in uw dagen is een hemelswerk. Daar ga ik maar niet op de details verder in. Een hemelswerk. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Houd dat vast, hemelse dingen gaat het nu over. Het gaat niet over een aards geopenbaard koninkrijk, maar over hogere dingen. Een hemels koninkrijk eigenlijk. Een koninkrijk van de Messias dat verborgen zou zijn met de Messias, maar ook met haar onderdanen in de hemel. En dan vers 13. Maar daar krijgen we van doen met het verschijnsel dat deze dingen geschreven zijn na de opstanding van Christus, toen deze dingen dus al fundamenteel gerealiseerd waren. Dat is één ding. En het andere ding is dat vers 13 en wat er verder volgt blijkbaar niet de woorden zijn van de Heere Jezus meer, maar dat het de woorden zijn van Johannes, de schrijver van deze woorden. Heb je dat nog? Daar moet je één keer op gewezen worden, denk ik wel eens. En daarna is het niet moeilijk meer. Want Johannes becommentarieert het, zoals zo dikwijls, want dat doet hij ook doorheen heel dit Bijbelboek. En zegt, niemand is opgevaren in de hemel, ging hem eens over hemelse dingen. Niemand is opgevaren in de hemel dan degene die uit de hemel nedergekomen is. Daar gaat het in het laatste deel van het hoofdstuk nog wat uitgebreider over. Namelijk de zoon des mensen. Let op dat er niet staat de zoon van God. De zoon des mensen. Waarom zoon des mensen? Ik bedoel, het zijn allemaal titels van de Heer. Maar waarom zoon des mensen? Omdat zijn hemelvaart mede tot gevolg had dat hij werd aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verband, naar de ordening van Melchizedek. Maar een hoge priester wordt genomen, en priester überhaupt, Hebreeën 5 vers 1, wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn. Of hoe dat maar precies daar geformuleerd wordt. De Heer kan hoge priester zijn omdat hij mens is. En daarvoor moest hij dus eerst mens worden. En daarvoor kwam hij uit de hemel naar de aarde. om daarna als mens genomen te kunnen worden uit de mensen. En daarna is de vraag, maar wie krijgt deze eer van alle mensen, uit alle mensen? Welk mens uit alle mensen krijgt de eer om hoge priester te zijn? Het antwoord is uiteraard de eerstgeborene van de mensen, het hoofd van de menselijke familie. Dat heb ik ook niet bedacht, staat ook in Hebreeën. En dus, de Heer Jezus, ik zeg altijd, die had zijn ouders goed gekozen. En had meteen het hoogste erfrecht van alle mensen. Daarom droeg hij de titel Zoon van Adam. In rechte lijn, volgens het erfrecht, was hij de erfgenaam van Adam. Op meerdere manieren trouwens. Maar dat doet er niet toe. Betekent gewoon dat dat niet twijfelachtig is op geen enkele wijze. En hij als hoofd van de menselijke familie had als losser het recht om de schuld van heel die familie te betalen, hetgeen hij gedaan heeft. Toen hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik kan uw schuld niet betalen, voor God zeker niet, en u de mijne ook niet. Waarom kon de Heer Jezus dat wel? Iemand zei, omdat hij de Zoon van God was. Dat is precies het verkeerde antwoord. Omdat hij de Zoon des mensen was. De hoofd van de menselijke familie. En volgens de wet mocht hij dus genoegdoening doen. Heb je dat nog? Dat heeft hij gedaan. Maar op grond van diezelfde afstamming en datzelfde erfrecht komt hij als eerste in aanmerking voor de hoogste positie onder de mensen. Waaronder die van koning uiteraard, maar ook die van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat impliceert koningschap, dus eigenlijk is maar één ding, het wordt bij elkaar. Zie? En dan gaat het over hemelse dingen. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Het is tegelijkertijd trouwens een commentaar op, ik ben aan het zoeken of het er niet bij staat, afgedrukt. Nee, het staat er niet bij afgedrukt. Is het Psalm 68, vers 19 geloof ik, als ik me goed herinner. Want daar gaat het over opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenen weggevoerd. En wat is ook zo'n omstreden tekst, omdat men de hemelse dingen niet begrijpt. Jammer. Zie. Maar hier wordt gezegd, niemand is opgevaren naar de hoogte dan alleen die ene, namelijk die Zoon des mensen, die eerst uit de hemel kwam als Zoon des mensen hier op aarde, en die is opgevaren in de hemel. En het vers eindigt met de Zoon des mensen die in de hemel is. Waaruit je ziet dat het niet de Heer Jezus is die het zegt, maar het is Johannes die het zegt, dan wel schrijft. Lang, lang zelfs, als u mij vraagt, na de opstanding van Christus uit de dood. Heb u die nog? Zie je dat je met aandacht moet lezen? Als je denkt dat het woorden van de Heer Jezus zijn, heb je weer een probleem. En dan wordt er uitgebreid, er worden dikke boeken over geschreven, over hoe de Heer tegelijkertijd op aarde was en ook in de hemel kon zijn, op basis van zijn twee naturen. En weet je veel wat allemaal. En ja, het slaat gewoon allemaal nergens op. Dus geen enkele aanleiding tot dergelijke filosofieën staat bovendien niet in de Bijbel. Het is heel simpel, Johannes schrijft dit achteraf. Hij zegt, het is al gebeurd. Waarom heet dit anders het evangelie? Als het evangelie inhoudt dat Jezus is opgewekt uit de dood. Dat is de blijde boodschap, volgens de Bijbel zelf. En anders leest u vanmiddag ook nog 1 Korinthe 15. U krijgt het wel druk voor de week. En u had vakantie. Nou goed. Maar zoiets, hè. Hemelse dingen houdt in dat de Zoon des mensen niet maar op aarde een koninkrijk zal vestigen over die mensheid waarvan hij het hoofd is. Ik wijs er trouwens ook nog op dat de naam titel Zoon des mensen vanuit het Hebreeuws oorspronkelijk zou moeten zijn Ben Ha-Adam, Zoon van Adam. Zo heet hij ook dus in het Oude Testament, in het Hebreeuws van het Oude Testament. En Adam is de mannelijke vorm van, deze formulering heb ik van Ad Levenhagen, dankjewel Ad, is de mannelijke vorm van het woord voor aardbodem. Adama. Vandaar dat men de naam Adam wel eens dubbel vertaalt, namelijk met rode aarde. Omdat Adam rood betekent, maar Adama de vrouwelijke vorm betekent de aardbodem. Dus vertaalt men het dan twee keer, hetgeen wel eens vaker gebeurt trouwens. Maar daar zullen we het verder maar niet over hebben. De zoon des mensen hoort op de aarde thuis. Zou op aarde een koninkrijk vestigen. Maar wat zegt Johannes hier? Of wat zegt de Heer Jezus hier? Want ze zeggen natuurlijk allebei hetzelfde. Die zoon des mensen zou een hemelse positie innemen. Daar waren de Joden niet op. Kijk, wij christenen vinden dat tamelijk vanzelfsprekend. Maar daar was men niet op bedacht. En de Joden zeker niet. En zo vanzelfsprekend is het ook niet. Maar het is die bijzondere weg van Christus. De bijzondere weg die God, Christus, heeft voorgesteld. Niemand is opgevaren in de hemel dan die ene die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En nu staat er en gelijk. Want kijk, ik vind het prachtig hoor, zo'n schriftgedeelte. Wat ik er prachtig aan vind, in plaats van dat Johannes nu komt met argumenten en reeksen van schriftplaatsen, geeft hij een beeld, een Bijbels beeld, een illustratie uit de Bijbelse geschiedenis. Symboliek. Anderen noemen het typologie, maakt mij niks uit. Men heeft er onderscheid tussen gemaakt bij afspraak. Ik was er niet bij toen de afspraak gemaakt werd. Dus ik hoef mij daar niets van aan te trekken. Ik heb het niet ondertekend, zal ik het zeggen. Nee, men zegt symboliek, dat is wat in de natuur voorkomt. En typologie, dat is geforceerd, heeft men kunstmatig gemaakt. Heb je dat? Nee? Nou, de volgzaamheid van een lam, als voorbeeld voor de volgzaamheid van een christen, dat is symboliek. Maar dat verhaal over het tabernakel waar we het gisteren even over hadden is door mensen gemaakt. Dus is het niet symboliek maar typologie. Heeft men afgesproken. Is sommige kringen. Wat mij betreft is het gewoon hetzelfde. Want waar het om gaat is dat tamelijk zichtbare dingen uitbeelding zijn van onzienlijke dingen. Steekt wat achter. Er is een reden waarom de zienlijke dingen er zo uitzien. En dat geldt voor de natuur, maar het geldt ook voor dingen die door mensenhanden gemaakt zijn. Als het goed is. Maar goed. Dus wat doet Johannes? Hij zegt, kijk, hier staat het ook en hier staat het ook dat het zo zou gaan. Dat had hij ook kunnen doen, maar hij doet het niet. In plaats daarvan geeft hij illustratie uit Oud-Testamentische geschiedenis. Iemand zei mij gisteren, was geloof ik nog, weet ik veel wanneer het was. Maar heel kort geleden zei tegen mij, nou ja, maar als je geen symboliek hebt achter die Oud-Testamentse geschiedenissen, wat moet je dan in vredesnaam met die geschiedenissen? Want je kunt er niks mee. Het zijn interessante verhaaltjes, maar je kan net zo goed de sprookjes van Grimm lezen. He? Van Andersson. Laat maar zitten. Of Joodse fabelen. Die bestaan volgens de Bijbel ook. Maar kijk, Johannes zegt, en gelijk, let op vooral dat en. Er komt niet wat nieuws, het blijft hetzelfde, in een soort opsomming. Hij verandert niet van onderwerp, gaat nog steeds over hetzelfde, dat is en. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, maar het was niet de slang, het was de uitbeelding van een slang. Ik bedoel, die slang zou nooit in Artis terechtgekomen zijn, het was een slang van koper. Hetgeen voor de hand ligt, want het woord voor slang en het woord voor koper is eigenlijk hetzelfde. Als het er helemaal over gaat, is hetzelfde woord voor de Messias. Hetgeen trouwens hier ook blijkt, voor Christus dus. Hè. Dit is wat lastig, maar dat is met symboliek. Je moet er doorheen leren kijken. Dat is wat wij vroeger inzicht noemden. Ik heb iemand gekend die zei, er zijn drie dingen die je nodig hebt. Inzicht, doorzicht en op zijn tijd op een naam. Nou ja. Historisch. Ja. Inzicht en doorzicht. Men moet er doorheen kunnen kijken. Zie? Perspectief. 3D heet dat. Goed, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ontleend aan nummer 21, waar de kinderen Israëls weer murmureerden, wat het ook zijn mogen. Het woord zelf lijkt me geen uitleg nodig. Dan heb je iets met zoveel u's erin, dan weet je wel ongeveer waar het op neerkomt. Murmureerden. En dat is wat zij vervoegden, deden. En toen zond de Heer slangen, waardoor zij gebeten werden. Giftige slangen wel te verstaan, men zou daaraan sterven. En toen moesten natuurlijk weer, ik ben de laconieker, er moesten weer gebeden worden tot de Heere enzovoort. Want dat helpt hoor, als je in de vernieling terechtkomt, dan wil je wel weer eens bidden tot de Heere. Dan weet je weer dat je van hem afhankelijk bent en van niemand anders. Dus dat deed men dan. En toen zei de Heer tegen Mozes, oké, maak u een koperen slang en stel die op een staak, om eens iets te allitereren, want we hadden het toch over stijlfiguren. Hè? Stel die op een staak. Dat wil zeggen, maak u een koperen slang. Dat moet hij dan wel heel haastig gedaan hebben, lijkt mij. En die moest hij op een steel zetten, zal ik maar zeggen, en verhogen. En dan staat er zoiets als dat men zou opzien, volk zou opzien tot die slang, naar die slang kijken. Dat wil zeggen, vertrouwen stellen op, want dat is zien op, kan ook betekenen vertrouwen stellen op. Want zien is eigenlijk een van de synoniemen voor gemeenschap hebben, deel hebben aan. Dat is zien op, hè. Dus men zou zien op die verhoogde, dan moest men toch echt omhoog kijken, weg van de aardse dingen om zo te zeggen, en dan zou men genezen worden. Hebben die nog? Ik bedoel het niet lelijk, maar ik vertel het gewoon snel en laconiek, dan kun je zo objectief mogelijk de dingen beschouwen en enigszins afstandelijk. De evangelische variant is dat de verhoogde slang een beeld is van de Heer Jezus aan het kruis. En dat is niet bijbels. Want waar ging het over? Over hemelse dingen. Toch? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Verhoogd. Ik vind het erg gênant om dit te zeggen, maar de vraag zou dan zijn, hoeveel meter dan? 1 meter, 2 meter, 3 meter? Ik wil er liever niet meer over zeggen, want het klinkt veel te spottend. En zo bedoel ik het absoluut niet. Ik bedoel alleen te zeggen, al was het 100 meter, dan noem je dat nog geen verhoging. Waar nog bij komt dat de kruisiging volgens de Bijbel een vernedering was. Alleen niet uitgedrukt in meters, maar het gaat ook niet over meters. We zitten op het lage Joodse niveau van, en de Joden begrepen niet wat hij zei. Zou hij soms zus, zou hij soms zo, staat er dan. Hè? Dat is ons niveau toch niet? Hij zou verhoogd worden uitermate. Filippenzen zegt, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. De kruisiging was niet zijn verhoging, zijn opstanding was zijn verhoging. Beter, zijn opstanding en hemelvaart uiteraard. En dat is waar de Heer naar onderweg was. Dat hij wegvoerde via de vernedering, dat is waar. Maar dat was niet het einddoel. De weg leidde niet naar de vernedering, de weg leidde naar de verhoging. Vanuit de diepste vernedering uiteraard. De verhoging van de slang in de woestijn is een uitbeelding van de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Waarbij datzelfde begrip koper trouwens nogal eens een paar keer in de Bijbel voorkomt. En uitbeelding is van verzoening, van gemeenschap. Want koper is communicatie. Ook letterlijk. U weet toch wat men met koper doet? Waar koper voor nodig is? Roepen. Koperen leidingen, koperen pijpen, koperen deurknoppen en scharnieren. Koperen bellen, koperen toeters. He, blaasinstrumenten. Het is allemaal communicatie, hoor. Zie? En via de Hebreeuwse betekenis van ons Nederlandse woord koper, worden vertaald met verzoening, bedekking, kapar, koper. Echt hetzelfde woord. Wel in een andere taal en verschillend toegepast, maar de grondbetekenis blijft altijd dezelfde. Die van bedekking en op gronden van gemeenschap. Zie? Daar dient het toe. En de koperen slang is een uitbeelding van Christus als de middelaar, de communicator, de middelaar tussen God en de mens. Dank aan de eerste brief aan Timotheus van de apostel Paulus. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Christus Jezus. Lees het maar aan. Is dat ook niet eens zoon van God? Het is de mens. De koperen slang. Degene die de verbinding maakt. De hoge priester dus. Als het er helemaal over gaat. We zullen er maar zo snel maar niet van zeggen. Maar het gaat er maar om dat wij begrijpen wat er werkelijk staat. Wij lezen er overheen. Wij zijn soms ook bevooroordeeld. We hebben het soms ook op de zondagschool dan wel de kinderclub verkeerd geleerd. Onder het motto, je moet het voor die kindertjes niet te moeilijk maken. Maar er is niks moeilijks aan, hoor. Dit kunnen kinderen ook begrijpen. De verhoogde slang is de uitbeelding van een verhoogde Christus. Zelfs in het bijzonder als hoge priester van het nieuwe verbond. Want kijk, die slang is een type van Christus. Maar goed, hè. Maar waar zijn nou die andere slangen dan een beeld van, waardoor men gebeten werd en waardoor men stierf? Hè? Nee, als die verhoogde slang nou een beeld is van de verhoogde Christus. Ook kan het ook anders zeggen. Als het dan waar is dat de verhoogde slang een beeld is van de Heer Jezus aan het kruis. Oké, waar zijn die andere slangen dan een beeld van waardoor men gebeten werd? He? Maar is toch makkelijk? De verhoogde slang is een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En de slangen waardoor men gebeten werd op de grond, dan in de woestijn, op aarde, zijn een beeld van die velen die wel priester geworden zijn, maar die bedienaren waren van een bediening des doods. Want de wet is een bediening des doods. En die priesters, het is komisch om te zeggen, maar al die vele priesters van het oude verbond werden door de dood verhinderd te blijven. Waaruit je maar, wat staat in Hebreeën? Waaruit je maar weer ziet dat de bedoeling is dat een priester niet sterft, maar eeuwig leeft. En dat is voor het eerst van toepassing voor deze hoge priester van het nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek, Christus zelf. De verhoogde slang is een beeld van de hemelspositie van Christus. En dat dat zo is, blijkt nou ineens ook uit de volgende versen. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, naar hem opziet, stond er in nummer 21. En nu staat er gewoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, dat wil zeggen niet onderworpen zou zijn aan de heerschappij der verderfenis, de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis, de doders, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nu is het ineens de zoon van God. Eerst was het de zoon des mensen in vers 14. Het is nog steeds diezelfde parallel. Hè? Vers 16 is een uitleg van die verhoogde slang in de woestijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waar? Aan een kruis? Nee, in de hemel. Aan zijn rechterhand. Uitermate verhoogd op de allerhoogste troon. Heb je dit? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij zei tot hem namelijk, gij zijt mijn zoon. Heden. En niet eeuwen geleden. Heden heb ik u gegenereerd. Ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zegt de Bijbel. En hij is gegeven als geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid, voor allen die hem gehoorzaam zijn. laatste deel van Hebreeën hoofdstuk 5. In zijn opstanding. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan zijn rechterhand in de hemel. De term enig geboren betekent trouwens niet enig, betekent ook niet geboren. Het betekent dat hij de hoogste erfgenaam is. Dat wil zeggen, betekent dat hij, wat wij noemen, eerst geboorterecht heeft ontvangen. En dus de allerhoogste troon. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, maar het zijn dezelfde woorden die in vers 15 gebruikt werden voor die verhoogde slang. Opdat een ieder die naar hem opziet, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven en niet zou sterven door de bediening van het oude verbond der wet, door de bedienaars, de priesters van een bediening des doods. Hebben we dat nog? Men zou ervan verlost worden. Verlost worden van het oude verbond en geplaatst worden in het nieuwe. Verlost worden voor al die priesters die een bediening des doods hebben, opdat men zou leven onder de bediening van die ene hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Zie, dat is wat de Bijbel leert. Opdat een ieder die in hem, de verhoogde, gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon, ik lees maar even door nu ik hier toch ben, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat gaan we weer doen. Maar, doet hij dat? Ja, nee, dit is gewoon lezen. Doet hij dat? Veroordeelt hij de wereld? Nou, wat dacht je wat zeg? Er is nogal wat. Hè? Er is niemand rechtvaardig, is niet tot één toe. Ze zijn allemaal afgeweken, onnut geworden. En zegt de Heer, ik ga het licht uitdoen. Dat ben ik zelf, weliswaar het licht der wereld, maar ik ga het uitdoen. Ik ga weg. De nacht komt. Jullie hebben de duisternis liever dan het licht. Oké, je kan je zin krijgen. Toch? Heeft hij de wereld veroordeeld? Jazeker. En het hoofdstuk eindigt zelfs met te zeggen dat de wereld leeft onder de toorn Gods. En als je niet tot geloof gekomen bent, dan blijft de toorn Gods. En daarmee oordeel Gods op je. Dus wat is dat? Kijk wat er staat in vers 17 is, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat was weliswaar niet de bedoeling. Daartoe kwam hij niet, maar het is wel een resultaat van zijn komst. Maar de bedoeling was dat de wereld door hem zou behouden worden. Ja, als u dat nog niet begrijpt, dan wordt het toch lastig, hè? Wij prediken het evangelie, tenminste, we doen ons best. Wij prediken het evangelie, dat is niet opdat de mens daardoor veroordeeld zal worden. Maar het tragiek is dat degenen die het evangelie afwijzen, op grond daarvan in elk geval definitief voor altijd veroordeeld zullen worden. Omdat men niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoon Gods, zoals het staat. Toch? Dan heeft men de boodschap wel gekend, men heeft het afgewezen. En dat is in ieder geval volgens de Bijbel een basis voor veroordeling. Was het evangelie maar niet gepredikt en had men het wellicht niet geweten, en dan stond men ook niet zo schuldig. Met andere woorden, de prediking van het evangelie heeft tot gevolg dat mensen verloren gaan. Ja. Waarom predik men dan het evangelie? Zal ik u vertellen, omdat het niet gaat dat mensen behouden worden, ook niet opdat mensen verloren gaan, maar opdat God verheerlijk zal worden. Dat is de doelstelling ervan. Prediking van het woord van God is tot heerlijkheid Gods, tot eer van God. En Paulus zei, wij zijn een lieflijke reuk, overal waar wij zijn, zijn wij een lieflijke reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan, want het is allebei tot Gods eer. Of mensen behouden worden of verloren gaan, het is allebei tot eer van God. Het is niet allebei tot eer van de mens, uiteraard. Maar dat is de norm niet. Zie? Onze menselijke normen tellen überhaupt niet. God is aan de macht. God is aan zet. En als mensen behouden worden, is dat een toonbeeld, zegt Efeze 2 bijvoorbeeld. Is een demonstratie, een betoning van Gods genade. En als mensen verloren gaan, is dat een toonbeeld van Gods rechtvaardigheid. En van Gods kracht. En van zijn toorn. Want God wil ook zijn toorn bewijzen. Weet u wat het eigenaardige is? Men stelt de hoedanigheden Gods ter discussie. Men trekt die in twijfel. Maar welke hoedanigheid het meest? Zijn genade? Nee. Zijn toorn. Zijn rechtvaardigheid. Men zegt niet, als het dan een God is, waarom is er dan zo weinig genade onder de mensen? Dat vraagt men niet. Als het dan een God is, waarom is er dan zoveel onrechtvaardigheid onder de mensen? Met andere woorden, God is niet rechtvaardig. Maar als God rechtvaardig zou zijn, zou hij die ongelovige mensheid zo zonder meer de dood injagen. En dat zal hij ook doen. Maar nu nog niet, omdat hij genadig is. Hij zal dat doen in zijn wederkomst, uiteraard. En daarmee is de veroordeling van de zondaar tot eer van God. Het is een demonstratie van Gods hoedanigheden, van Gods deugden, want wij beschouwen toch rechtvaardigheid als een deugd. We zouden toch verkondigen de deugden van degene die ons gebracht heeft, geleid heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, 1 Petrus 1. Of was het 1 Petrus 2, geloof ik. Toen maar weer. Maar hebben we nog? Wij stellen onze normen te laag. Nou goed. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar hij heeft de wereld veroordeeld en de tegenwoordige positie van de wereld is onder het oordeel. Maar dat was niet het doel, dat is een bijwerking. Het doel was opdat de wereld door hem zou behouden worden. Is dat doel bereikt? Nee. Maar dat stond al in hoofdstuk 1. Komt steeds verder terug in dit boek, hè? Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is het doel bereikt? Nee. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Enzovoort. Dat wil zeggen, er is een uitzondering. Een individuele uitzondering. Dat wil zeggen, een uitzondering voor een ieder die gelooft. Waaruit volgt dat een ieder die gelooft niet meer behoort tot die wereld, of tot de zijne in die betekenis toepassing van de term, dat wil zeggen tot Israël. Maar er is een uitzondering. De uitzondering geldt voor een ieder die gelooft. En ieder die gelooft wordt getrokken uit de tegenwoordige wereld en met Christus gezet onder de heerschappij van genade in plaats van religie of wet. En bovendien in de hemel in plaats van op de aarde. En daar gelden volstrekt andere normen. Zowel onder de genade van het nieuwe verbond als in de hemel gelden andere normen dan hier op aarde. En die normen zou men hanteren. En omdat wij die normen, die hemelse normen, hanteren en niet de aardse, zijn er dus altijd mensen die zeggen dat wij de aardse normen moeten hanteren, want er is een gat in de markt. Wij zijn van die vrije christenen die zich nergens wat van aantrekken, omdat ze niet horen tot deze wereld, omdat ze gezet zijn buiten de legerplaats. Zij moeten dus tot de orde worden geroepen. Per definitie door de georganiseerde wereld. En daarom worden we overspoeld met managers. Men heeft het lang niet in de gaten gehad. We moesten allemaal discipelen, namelijk volgelingen worden, zeg ik altijd. En toen die markt verzadigd was, toen heeft men de rollen weer compleet omgekeerd. In plaats van volgzaam moeten we nou ineens leiders worden. Toch? Nee, we zijn even buitenslands. Ik bedoel, we even onder elkaar. Maar buiten, kijk even terug en hoe gaat dat tegenwoordig? Net als in de maatschappij, de samenleving noemen wij dat, waar alles georganiseerd moet worden en onder regeltjes gebracht moet worden, past men dezelfde principes inmiddels ook toe op ons die geloven. Daar is ruimte genoeg voor, want we zijn allemaal vrije jongens geworden. Hè? Op grond van geloof. We staan in de vrijheid. Dus daar is behoefte aan leiderschap. Hè? Vooropgesteld dat men het leiderschap van Christus dus niet serieus neemt. Want dat is het erge ervan natuurlijk. Ik doe er wel laconiek over, maar in werkelijkheid, ik kan wel janken erom hoor. Ik meen het serieus. Hoe kan men in vredesnaam die waarheid, die bijbelse waarheid kwijtraken? Hoe haalt men het in zijn hoofd om iemand anders hoofd te maken van de kerk? Iemand anders leiderschap toe te kennen? Iemand die het voor het zeggen heeft over de gelovigen enzovoorts. Ik dacht dat we in de reformatie ons ontdaan hadden van al die jongens met die petten op. En, of meiters, vooruit maar. Hoe dat maar heette enzovoorts. En nou komen er weer allerlei lui met petten. En bijbelteksten om ons tot de orde te roepen. Kennelijk zonder enig inzicht in wat de gemeente is. Een levend organisme met maar één hoofd. Men vertrouwt niet op het hoofd en dus moet men het zelf doen. Nou ja, goed, zo gaat het altijd, maar ik heb u gewaarschuwd. Hè? God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld om die te veroordelen, maar de wereld heeft hij wel veroordeeld en ligt nog steeds onder het oordeel Gods. God heeft die wereld losgelaten. Zie? Maar de bedoeling was dat hij behouden zou worden. Dat is ten dele gelukt, want alleen degene die geloven uiteraard, maar dat is een minderheid, toch? Degenen die geloven worden behouden. En in Handelingen 2, de eerste prediking van het evangelie in het openbaar, roept de apostel zijn toehoorders op, het waren nog Joods ook over het algemeen. Hij zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Hij roept ze dus op om zich te stellen buiten het Jodendom. Dat is voor degenen die denken dat de apostel Petrus een Joodse prediking predikte. Een prediking die alleen bestemd was, exclusief voor de Joden. Nou ja, goed, het was een oproep dat zij hun Jodendom, en dus de Joodse cultuur, wat zou het anders kunnen zijn, achter zich zouden laten, wordt behouden van dit verkeerd, krom, verdraaid, dat zijn de Bijbelse synoniemen, van dit verkeerd geslacht. Hebben we dat nog? Men zou het buiten gaan. Uiteraard. Nou, daarna vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld tegenwoordige tijd. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld tegenwoordige tijd. Ik heb er als jonge jaren mee geworsteld. Kan ik u helemaal precies, weet ik niet, maar ik lieg niet. Ik heb er jaren mee geworsteld. Wat staat hier nou precies? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Nou ja, dat oké. Maar die tweede zin, wie niet gelooft, is al veroordeeld. Ik kon niet begrijpen hoe het dan toch kon dat iemand die niet gelooft tot geloof kon komen. Want als hij al veroordeeld is, hoe kan een oordeel dan ongedaan gemaakt worden? Totdat uiteindelijk de goede vraag gesteld wordt. Over welk oordeel heeft Johannes dan wel de Heer het hier? Waar gaat het in vredesnaam over? En dan staat er meteen een antwoord achter, namelijk vers 19. Dit is het oordeel, dat wil zeggen, ik heb het over dit oordeel. Welk oordeel? Nou, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat heet democratie. Ze hebben gekozen voor de duisternis, dus licht ging uit. Ze kregen hun zin. En dat is het oordeel waaronder de ongelovige leeft. Dat er ook een eeuwig oordeel is in de zin van een laatste oordeel, een definitief oordeel op de jongste dag, in de opstanding enzovoort. Dat is waar, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om een fase in de geschiedenis waarbij de Heer als het ware het licht voor de wereld heeft uitgeruid en zegt, zoek het maar een poos uit. Als je mij dan in vergetenis stelt, dat is Deuteronomium 31 geloof ik. Als je dan mij in vergetenis stelt, dan stel ik ook u in vergetenis. Dan zal ik niet naar u horen, zelfs niet als u over het kwaad tot mij zult roepen. Ik zal u niet horen. Enzovoort. Dat staat er allemaal. En dat is waar de situatie waarin de wereld leeft. In duisternis. Dat was niet de bedoeling. Maar het is het logische gevolg van dat de wereld als zodanig, met aan het hoofd Israël dan wel het Joodse volk, de profeten ontving van Gods wegen en men doodde die profeten. Men wilde er niet naar horen. In laatste instantie zei God, weet je wat, ik zal mijn zoon zenden, hem zullen zij ontzien. En hij zond zijn zoon en toen zei de wereld, weet je wat, dat is de erfgenaam. Laat ons hem doden en het koninkrijk aan ons behouden. En het zijn bijna letterlijk de woorden van Caiaphas. Dat is ook Johannes, welk hoofdstuk was het ook weer? 11 geloof ik. Ja, dat was hoofdstuk 11. Hij zei, vers 48, indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de, onze plaats, onze positie en ons volk. Dat wil zeggen, dan hebben wij niks meer om over te regeren. Dan komen wij in de WW. Dan hebben wij geen job meer. Hebben we dat? Dus zeiden ze, laat ons hem doden. En dan houden wij dit koninkrijk, daarmee dit volk. Dan komt het in de praktijk op neer. Zie? En in dat licht bezien is het nog erger dat wij tegenwoordig als evangelische christen onder allerlei management geplaatst worden. Want wat zo mooi heet geestelijke leiders is natuurlijk gewoon hun koninkrijk. Ik vroeg het eens aan een... Nee, ik vroeg het niet. Er was een kennis, een vriend van broeder van me. Die heeft mij dat verteld. Die had een keer aan die Zuid-Afrikaanse zwarte dominee, hoe heet je weer, Boussac, gevraagd waarom hij eigenlijk, want het was zo'n anti-apartheidse meneer, weet je wel. Had hem gevraagd van, maar waarom ben je nou eigenlijk theologie gaan studeren hier in Kampen? Toen was zijn antwoord geweest, studie van theologie is de kortste weg naar de macht. Nou, dat is wat er dus gebeurt. De mensen die anders niet in aanmerking, die een positie in de maatschappij niet kunnen halen en de gebroken carrière daar hebben, die worden dus managers niet in de maatschappij, maar over ons eenvoudige, vrije, onnozele, naïeve gelovigen. Daar komt het ongeveer neer. Ze maken ons alles wijs in de naam van onze Heer en zeggen, God wil het, God heeft mij geroepen voor dit werk, God wil dat we leiders zijn en wij zijn het, kunnen we bewijzen, want we zijn abonnee van het blad. Van het vakblad, hè toch? Ja. Nou ja, lelijker wil ik er niet over doen. Maar, hè? Iemand zei, ja, maar ze bedoelen het toch goed? Ze zeggen, ja, dat kan wel wezen. Maar het is onvolwassenheid, het is onwetendheid. Dat is de nette variant. Nou zeg ik iets heel netjes. Want eigenlijk moet ik zeggen, men erkent gewoon de macht en heerschappij, het leiderschap van de Heer Jezus Christus niet. Men vertrouwt niet op hem. Hij schuift hem dus aan de kant en zegt, hij doet het niet, dan doen wij het wel. Hij doet het wel, de Heer doet het echter op een andere wijze. Hij heeft andere doelstellingen. Richt zich niet op de openbaring, de vestiging van het christendom in de wereld als een van de belangrijke, liefste, grootste wereldgodsdienst enzovoort. De Heer Jezus heeft daar geen belang bij. Dat is zijn doel niet. Heb je dat nog? Zijn doel is dat domweg niet. Hij heeft een ander doel. Zijn doel is de bouw, niet van een aardse, van een hemelse gemeente. Van een gemeente waarvan elk lid zijn positie, een plaats en verantwoordelijkheid kent. In dat geheel van die hemelse gemeente met zijn hemelse wandelpositie, roeping, erfenis, toekomst dus ook, enzovoort. De enige die dat kan doen is de Heer zelf. En hij doet dat individueel in een ieder van ons. Daar hoort niemand tussen te zitten. Er hoort niemand zich mee te bemoeien. Dat is een zaak tussen de Heer en u en tussen u en de Heer. Nou goed. Weer terug. Even naar Johannes 3. De bedoeling was niet dat de wereld geoordeeld zou worden. Het is echter wel gebeurd. Maar de bedoeling is dat men behouden zou worden. En vandaar de oproep aan een ieder, ook aan Nicodemus impliciet in dit hoofdstuk, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, namelijk in degene die weliswaar gekruist werd, maar daar gaat het niet over, maar die daarna uitermate verhoogd werd en gezet werd aan de rechterhand Gods. En vandaar weer terug naar Johannes 14. Waar ging de Heer naartoe? Naar het huis des vaders, waar hij plaats zou bereiden. Alsnog. Na zijn opstanding. Na zijn kruisiging. Met andere woorden, zijn, dat plaatsbereiden wat hij voor ons zou doen, deed hij niet eens aan het kruis van Golgotha. Hij deed het pas daarna. In de hemel. En wat moest daar nog gebeuren? Ja, het zijn misleidende vragen, maar je stelt ze je toch. Ik dacht vroeger altijd, nou ja, nee, dan overleg je met je bij jezelf. Hè. Waar gaat het in vredesnaam over? In hemelsnaam is een betere uitdrukking dit, man. Wat moet daar nou plaatsbereid worden? Als er al vele woningen zijn, hoeven die niet meer gebouwd te worden. Toch? Moeten er nog behangen worden en geschilderd of zo? Dat denk je dan. Wat, misschien kom je ergens op. Wat moet er dan nog gebeuren? Gele kaart? Nee. En wat moet er dan nog gebeuren? Ja, je komt er zo niet uit. Je moet de Bijbelse gedachtegang volgen. En die wordt uitgebreider uiteengezet in de Hebreeënbrief. Logischerwijze. Wat er gebeuren moest, was dat er een weg gebaand moest worden. Dat wil zeggen, er moest ook een juridische basis gelegd worden voor, om de mens toegang te verlenen tot de hemel, want de mens is niet geschapen opdat hij de hemel zou bewonen. Toch? Nee, het staat in het Oude Testament. Er moest een juridische basis gelegd worden. En die basis is deze. Dat aangezien een hoge priester gesteld wordt bij God, Hebreeën 5 vers 1, maar genomen wordt uit de mensen, is het dus een basis voor die hemelse positie van Christus. Dat wil zeggen, hij werd van Gods wegen verhoogd en gezet in de hemel. Voor hem werd de deur open gedaan. Hem deed de deurwachter open, Johannes 10. Nou ja, voor hem werden de poorten der rechtvaardigen of der gerechtigheid geopend, Psalm 118, om maar eens wat te noemen. Want het staat nog echt wel een paar keer in de Bijbel. Maar de aardigheid is dat als u en ik, als gelovigen, als eerstelingen van die nieuwe schepping, van het nieuwe verbond, als u en ik, als wedergeboren mensen, in het bezit gesteld worden, niet alleen van het leven van de Heer Jezus Christus, zijn opstandingsleven, maar van alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort, 2 Petrus 1, betekent het ook dus, ik zal alsnog een andere route nemen, als wij dan gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, betekent dus dat niet alleen voor de Heer Jezus de toegang tot de hemel open is, maar ook voor een ieder die gelooft, vooralsnog, als volk van eerstelingen. Niet alleen de eersteling, maar het hele volk van eerstelingen. Zolang de Heer Jezus echter niet de hemel is ingegaan, kunnen wij er ook niet in. Maar zodra hij erin gegaan is, is er een juridische basis gelegd, een rechtvaardige basis, voor onze toegang tot het koninkrijk. En sinds hij is ingegaan, zijn wij daar ook welkom. Dat is wat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, waar gezegd wordt, hij is ingegaan in het heilige der heiligen. Laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem naderen, achter hem aangaan, over een verse en levende weg, de weg, de waarheid en het leven, verse levende weg uit Hebreeën 10. Laat ons naderen tot zijn troon met alle vrijmoedigheid, staat er, onder het oude verbond komt dat niet, maar onder het nieuwe verbond wel. Want wij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond. We zijn mede-erfgenamen met Christus en dus erfgenamen van God. Wij zijn een volk van koningen en priesters. Eigenlijk van hoge priesters. Maar goed, die leg ik u misschien een andere keer nog eens uit. Maar we hebben deel aan Christus en op basis van zijn ingang in de hemel hebben wij daar toegang. En daarmee is onze plaats bereid. De variant die ik van jongs af aan gehoord heb, is een vereenvoudigde versie. Met opzet haal ik hem aan, om te laten zien dat het idee als zodanig wel degelijk van oudsher bekend is. Dat ik het ook niet uitvind, bedoel ik. Hè? Het idee van oudsher is dikwijls, maar eigenlijk moet ik hem lang ophouden, geloof ik. Oh, zo gaan we. Wat heb je kort gesproken? Ga je dat de hele week zo doen? Vroeger zeiden ze me gisteren. Dus dat maak ik meteen even goed dan. Ik sta hier nu toch. Lopen valt wat moeilijk, dus vooruit. Ik hang hier goed, zeg ik. Wat ik van jongs af geleerd heb, dat was ook niet algemeen bekend, maar ik heb het wel van jongs af geleerd, is dat de dood van de Heer Jezus beschouwd wordt, zijn sterven aan het kruis beschouwd wordt als een offer. Dat berust op een misverstand. Misschien leg ik het een andere keer nog eens uit, maar vooruit. Maar het wordt beschouwd als een offer. Een offerdood spreekt men over. Maar u weet hoe het is met een offer. God moet het offer wel aannemen, volgens Genesis 4, zullen we maar zeggen. Kain en Abel. God moet het offer wel aannemen. En dat God het offer heeft aangenomen, wordt gedemonstreerd, of wordt geactualiseerd, hoe je dat maar zegt. Doordat God de Heer Jezus opwekte uit de dood en hem tot zich nam. Daar kwam hij als offer tot God. Een offer wordt immers aangeboden aan God. Hebben we die nog? Het enige misverstand is dat men zijn dood beschouwt als offer, terwijl strikt genomen, volgens de Bijbel zelf, de dood nooit één offer is. Het is zelfs het tegenovergestelde. Het offer kan pas gebracht worden na de dood. Maar onder alle omstandigheden blijft het idee bestaan dat de Heer Jezus zich offerde. In zijn opstanding is uiteraard de bedoeling. En God nam het offer aan. En zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eist van mij en ik zal u geven, enzovoort. In dat laatste deel van het verhaal is in elk geval correct. God nam dat offer aan. God nam de Heer Jezus Christus aan, die zich offerde, dat wil zeggen offreerde, aanbood, die zich beschikbaar stelde, dat zijn allemaal synoniemen, aan God, aan zijn hemelse vader, en die zei, ik stel je aan als zoon, als erfgenaam, als eerstgeborene, van mezelf door, als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, hier is je troon, zit aan mijn rechterhand. En hij kreeg schone klederen aan en een kroon op zijn hoofd en een ring aan zijn vinger. Waar staat het ook alweer? Goed zo, Zacharia. Ja, precies. Oud Testament is een typologie. Of was het symboliek? Vooruit maar weer. Hè? Maar dat is wat uiteengezet wordt. De weg van de Heer Jezus Christus leidde tot in de hemel zelf. En met dat hij daar een positie ontvangen heeft, is er voor ons plaats. En daarmee de toegang met vrijmoedigheid, de toegang bereid, opdat wij als zijn volgelingen achter hem aan zouden ingaan. En dus onze hemelse positie in zouden nemen. Mijn weg leidt naar de hemel, ver van het aard. Wat rijdt u dan nog op hemel? Gewemel. Ach, mag ik. Mijn weg leidt naar de hemel, van het aard tot hemel. Nou goed, dat is een van de oudere liederen die wij zingen, maar dat is inderdaad onze positie. Niet pas in de toekomst, maar in het heden. En voor zover er een weg is, een lange weg die er naartoe leidt, is het onze levenservaring, waarin we onderwezen worden, opdat wij inderdaad nu reeds zouden leven in die hemelse positie, in een bewustzijn van dat wij niet onderworpen zijn aan aardse normen of maatstaven, maar dat we een hemelsburgerschap hebben ontvangen en dat wij overgeleverd zijn aan de Heer Jezus Christus, die, met wie wij verbonden zijn en die onze handen wil vullen, niet alleen onze harten, die onze handen wil vullen, onze levens in de praktijk wil vullen, in wiens dienst wij staan. En laat een ander zich daar niet mee bemoeien. Het woord is aan broeder Bos.